Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, we willen samen zingen van Psalm 122, de versen 1 en 2. Ik ben verblijd wanneer men mij God vruchtig opwekt. Zie, wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. En wat er verder volgt in de versen 1 en 2 van Psalm 122.
Thank you.
En uw belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van artikel 20 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Wij noemden u artikel 20 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. En wij zingen daarna van psalm 75 het eerste vers, dus niet psalm 26, maar vers 75 het eerste vers. U alleen, u loven wij. En aan ieder spreken met mij in zijn of haar hart, aldus. Wij geloven dat God die volkomen barmhartig en rechtvaardig is, zijn Zoon gezonden heeft om aan te nemen de natuur in welke de ongehoorzaamheid begaan was, om in haar te voldoen en te dragen de straf der zonden door zijn zeer bitter lijden en sterven. Zo heeft dan God zijn rechtvaardigheid bewezen tegen zijn Zoon, als hij onze zonden op hem gelegd heeft en heeft uitgestort zijn goedheid en barmhartigheid over ons, die schuldig en der verdoemenis waardig waren, voor ons gevende zijn Zoon in de dood door een zeer volkomen liefde en hem opwekkende tot onze rechtvaardigmaking, opdat wij door hem zouden hebben de onsterfelijkheid en het eeuwige leven. Amen. Gemeente, de schriftlezing vindt u in psalm 42. Wij noemden u psalm 42. Een onderwijzing voor de opperzangmeester onder de kinderen van Korach. Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen, alzo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer zal ik ingaan en voor Gods aangezicht verschijnen? Mijn tranen zijn mij tot spijs dag en nacht, omdat ze de ganse dag tot mij zeggen: waar is uw God? Ik gedenk daaraan en stort mijn ziel uit in mij, omdat ik placht heen te gaan onder de scharen met en te treden naar Gods huis met een stem van vreugde, gezang en lof onder de feesthoudende menigte. Wat buigt gij u neder, o mijn ziel, en zijt onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem nog loven voor de verlossingen zijns aangezichts. O mijn God, mijn ziel buigt zich neder in mij, daarom gedenk ik u weer uit het land van de Jordaan en Hermon uit het klein gebergte. De afgrond roept tot de afgrond bij het gedruis uw watergoten. Al uw baren en uw golven zijn over mij heen gegaan. Maar de Heere zal desdaags zijn goedertierenheid gebieden. En des nachts zal zijn lied bij mij zijn, het gebed tot de God mijns levens. Ik zal zeggen tot God, mijn steenrots, waarom vergeet gij mij? Waarom ga ik in het zwart vanwege des vijands onderdrukking? Met een doodsteek in mijn beenderen holen mij mijn wederpartijders, als zij de ganse dag tot mij zeggen, waar is uw God? Wat buigt gij u neder, o mijn ziel? En wat zijt gij onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem nog loven. Hij is de menigvuldige verlossing mijns aangezichts en mijn God. Amen. Hier eindigt de schriftlezing. De prediking vanavond zal in bijzonder gaan over de versen 3 en 9. Allereerst vers 3, mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer zal ik ingaan en voor Gods aangezicht verschijnen? En dan gaan we vooral letten op het feit dat God hier de levende God genoemd wordt. En dan gaan we naar vers 9. Maar de Heere zal desdaags zijn goedertierenheid gebieden, en desnachts zal zijn lied bij mij zijn, het gebed tot de God mijns levens. Kijk, daar gaan we ook speciaal op letten, de God van mijn leven. Het is één en dezelfde God, de levende God. En het is nodig dat wij allen in die God geloven. Maar daar is nog een dimensie extra. De God van mijn leven. Dan mogen we geloven dat deze God ook onze God is. Dat Hij ons deel is. Dat Hij ons zaligs lot is. Dat Hij door tijd nog eeuwigheid van ons te scheiden is. En dat Hij ter dood toe ons zal geleiden. Laat ons de Heere bidden. Heere, wat hebben we dat nodig? En daartoe is de hulp en de leiding van uw Heilige Geest onmisbaar nodig. En om die geest komen wij u bidden. Immers die leidt in al de waarheid. Alleen al het besef dat u zo nabij bent, we hebben ervan mogen zingen. Uw naam, zo rijk van eer, is tot onze vreugde nabij. Die naam die ook vanavond weer als een olie uitgegoten zal worden over ons in het midden der gemeente. Onafhankelijk van wie we zijn, Heer, wat bevestigt u het toch dat u nooit met ons doet naar onze zonde. Hoe allervriendelijkst bent u ons al tegemoet getreden vanavond in de groet die u uitsprak. Ongeacht wie we zijn en wat we hebben gedaan, genade zij u en vrede. O Heere, geef dat we het mogen horen en dat we ons mogen oververwonderen. En dat we ook straks weer, hoe we ook geluisterd hebben, of misschien wel hoe we niet geluisterd hebben, we nochtans onder uw zegen naar huis gaan. Ongeacht wie we zijn, ongeacht wat we hebben gedaan. De Heer zegene u en Hij behoede u. O Heere, geef ons toch het rechte zicht op deze dingen. Open onze ogen als we nog als blinden naar de wand tasten. Opdat we oog krijgen voor onszelf, wie en wat we zijn. En oog mogen krijgen voor die gezegende borg en zaligmaker, Jezus Christus. U die in Hem een verse, dat is een nieuwe en een levende weg, wilde ontsluiten. Waarop zelfs de dwaas niet zal dwalen. Wat maakt u uw kinderen afhankelijk van deze Heere Jezus, u die het uw kerk hebt willen leren dat wij zonder u niets kunnen doen. Heere, mogen we zo in de kerk zitten vanavond, in afhankelijkheid van u, de ogen geslagen op u, o Heer, gelijk een dienstknecht ziet op de hand van zijn Heer en de dienstmaagd op de hand van haar vrouw. Alzo zijn ook onze ogen op u geslagen. En neemt dan maar alles weg wat de loop van uw woord zou kunnen hinderen. Misschien staan we onszelf wel in de weg. Willen we niet tot u komen zoals u dat zelf in uw woord zegt. Gij wilt tot mij niet komen omdat gij het leven zou hebben in mijn naam. Maar wat heerlijk dan om het vanuit uw woord te vernemen. Dat u een gewillig volk hebt op de dag van uw heerkracht. Dat zelfs een Saulus van Tarse die als een roofdier op weg was om uw gemeente te verwoesten. In het licht van uw goddelijke aanschijn geveld wordt. En zijn wil in uw wil verslonden werd. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En dan, o dan mag gij zijn treden in uw spoor zetten. Deze is mijn uitverkoren vat om mijn naam voor te dragen. Voor de heidenen, voor de koningen en voor de kinderen Israëls. Heere, geef dat wij een boodschapper mogen zijn vanavond van een zeer blijde tijding. Dat het woord niet alleen zal dienen tot levendmaking van dode zondaren. Maar dat ook zij die net als deze dichter in de benauwdheid verkeren, adem mogen halen. Ik zal, nu ik mag, adem halen, na zoveel bange tegenspoed, al mijn gelofte u betalen. Heer, we bidden u voor uw kinderen. O, geef ze voedsel, omdat ze zich te goed mogen doen aan het vette van uw huis. Maak het wel in spreken en in luisteren, ook met hen die met ons meeluisteren, of wellicht nog later de prediking mogen horen. O Geest, zend uw troost ons neer. Wij bidden het u. In de naam van de Heere Jezus Christus, in de vergeving van al onze zonden. Amen. De kerkraad deelt u het volgende mede. Op 20 juli herdacht het echtpaar Baks van Helden, Ossenwaard 44, dat ze 45 jaar in het huwelijk verbonden zijn. Op 23 juli is in de leeftijd van 79 jaar overleden dominee W. van Gorssel. De dominee van Gorssel heeft onze gemeente mogen dienen als predikant in de periode van 1976 tot en met 1984. De diensten volgende week zondag zijn niet zoals gebruikelijk om 9:30 en om 6:30, maar om 14:00 smiddags en om 6:30. De kerkraad hoopt natuurlijk dat u gewoon trouw onder de bediening van het woord zal komen, ook al is deze tijd geheel afwijkend, maar dat is door de omstandigheden zoals u zult begrijpen. U mag nu uw gave geven. De eerste collecte is bestemd voor de kerk en de tweede voor het onderhoudsfonds kerkelijke gebouwen. De Heere zegene u en uw gave. Wij gaan nu zingen van Psalm 42 en daarvan vers 1 tijgend hert ter jacht ontkomen, schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen dan mijn ziel verlangt naar God. En wat er verder volgt in de versen 1, 4 en 5 van Psalm 42. Gemeente, het gebied waar de dichter van deze psalm zich bevindt is bijzonder mooi als u ooit in Israël geweest bent. En u hebt het noorden van Israël bezocht. Kunt u zich dat ongetwijfeld herinneren? Dat is de plaats waar het water van de berg Hermon naar beneden komt. U ziet daar watervallen, woeste bergstromen. Maar ook zacht kabbelende beekjes. Zij vormen het decor van waar deze psalm is geschreven. De dichter verblijft in die directe omgeving van de berg Hermon. We hebben dat zojuist gezongen. Van mijn leed doe ik Hermon wagen. Ik roep van het kleingebergt u aan. En het kleingebergt is dan het laaggebergte dat zich bevindt rondom de berg Hermon. Hier is ook de plaats waar de Jordaan ontspringt. De verschillende bronnen die daar zijn. De Jordaan wordt hier als het ware gevormd om dan door Israël heen te stromen. En ik overdrijf echt niet wanneer ik zeg dat het haast een paradijselijke omgeving is. Alles beweegt en leeft er door water. Water is in het Midden-Oosten per definitie leven. Stromend water wordt niet voor niets in de Bijbel levend water genoemd. Als het water stilstaat, terwijl het daar zo verzengend heet is, is dat water binnen de kortste tijd bedorven. Als je dat water zou drinken, zou je eraan sterven. En daarom is dat beeld van het levende water dat ons voor ogen gesteld wordt in de Bijbel zo aansprekend. En dat Christus nu dat water wil zijn. Hij nodigt, o alle gij dorstigen, kom tot de water. Als er werkelijk zijn die naar de Heer Jezus dorsten, dan hebt u nu zijn nodiging al gehoord. Het zal aan hem niet liggen, nietwaar? O, kom dan toch met vrijmoedigheid tot hem. Hoe zwaar, hoe menigmaal u ook hebt gezondigd. Daar is bij de Heer op een schuldig volk gerekend. Immers het bloed van de Heer Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. O, onze ongerechtigheden hoeven ons niet buiten de gemeenschap met God te houden vanavond, gemeente. Integendeel, God richt zijn pijlen op u en op jou, om u voor het eerst of weer opnieuw in het hart te raken. En er inderdaad gemeenschap plaats zal vinden in en door de Heer Jezus Christus met God. Een andere weg is er niet. Wij hebben immers ons buiten de gemeenschap met God gezondigd. Dat is de realiteit van ieder mensenkind die nog buiten Christus leeft. Dat betekent buiten de gemeenschap met de Heer. Maar u weet hoe de Heer al direct na de zondeval klaar stond om die zondige mens in zijn gemeenschap te roepen. Hij riep het toen Adam en Eva zich van hem afgezondigd hadden. Waar ben je? Waar ben je? Hij heeft geroepen naar de zondige mens. Een mens die zich verscholen had. Die feitelijk niet meer met de Heere van doen wilde hebben. Zo kan toch ook in u en jouw leven zijn. Dat je in je hart al afscheid hebt genomen. Ik sprak pas nog een collega van mij. Hij zegt, joh, mijn jongen van 17 die zet geen voet meer in de kerk. Ik weet niet waar ik het zoeken moet. Ja, dat gaat ook aan dominees gezinnen niet voorbij. En misschien zitten er hier ook wel van die tobbende ouders. Die zeggen, oh God, hoe moet het ooit terechtkomen? Bedenk dan dat God het verlorene zoekt. Het zij tot troost gezegd. En als je nu zelf zo'n verlorene bent, dan weet je hoe dat in zijn werk ging. Je hoorde zijn stem. En dat was genoeg. Doden zullen horen de stem van de Zonen Gods. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. Daar is geen twijfel aan. Wel nu, deze dichter bevindt zich buiten de gemeenschap met God. En wat bedoel ik daarmee? Wel, de Jood van de oude dag was voor die gemeenschap aangewezen op de tempel van de Heer. Daar woonde hij. Boven het verzoendeksel. En de pelgrims die reisden jaar op jaar naar Jeruzalem. Om te delen in de gemeenschap met God. en de gemeenschap met elkaar. Men vergaderde zich rondom de ark die van Gods gunst getuigt. Maar nu zit hij daar, hoe prachtig dat gebied op zichzelf ook is bij de Hermon. Hij zit niet bij de tempel en om welke reden? Hij kan er niet komen. En nu spreekt hij zijn verlangen uit naar de gemeenschap met God. Door te spreken over een hert dat verlangt naar het water. Kennelijk heeft hij dat hert daar gezien. Dat was voor hem een levend beeld dat sprak. Een hert, een hinder staat er in het Hebreeuws. Een vrouwtjeshert dat verlangde naar water, dorstte naar water, hunkerde naar water. Zo'n hert staat met de neus in de lucht om de geur van het water op te snuiven. En een Israëlische gids zei ter plekke, op grond van dit schriftwoord, dat hert, dat ruikt het water dat tussen de rotsen door en onder de rotsen doorstroomt vanaf die berghellingen, maar kan er niet bij. Nou, die vergelijking maakt hier de dichter. Hij ruikt het water als het ware en hij kan er niet bij. Hij hunkert naar de gemeenschap met God, maar hij kan zich niet naar de tempel in Jeruzalem begeven om die gemeenschap te proeven en te smaken. En vandaar dat hij dit zo beeldend uitdrukt. Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen. Alzo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. En dan staat er in onze tekstwoorden. Mijn ziel dorst naar God. Dat geeft dus aan dat zijn hele wezen verlangt naar de gemeenschap, naar de Heere. Zijn ziel en zaligheid is eraan gelegen. En dan zegt hij, mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. En dat zegt hij niet zonder reden. Ik zei u dat hij daar in een gebied is met veel water. En waar veel water is, daar is veel vruchtbaarheid en daar is veel leven. En waar vruchtbaarheid is, is ook afgoderij. Dat is alle eeuwen door al geweest, omdat de mens zich afhankelijk weet van de vruchtbaarheid van de aarde. En daarom zijn er allerlei vruchtbaarheidsgoden geweest. En dat was in Israël niet anders. In dat land Canaan werden de vruchtbaarheidsgoden Baal en Astara, of de Astaroot, was het meervoud, gediend. De vrouwelijke en de mannelijke vruchtbaarheidsgoden. En we weten ook hoe het volk van Israël zelf zich daar op grove wijze aan schuldig heeft gemaakt. Denk maar eens aan de geschiedenis met Elia. Als het hele volk zich verslingerd heeft onder leiding van Izebel, het tienstammenrijk, de dienst aan Baal. Dat Elia zelfs moet vragen, is Baal God of is de Heere nou God? En dan bewijst de Heere God te zijn, u kent die geschiedenis. Maar ik vertel het om u aan te geven hoe dus ook dat bondsvolk van Israël verslingerd was aan de vruchtbaarheidsgoden van die tijd. En u stelt deze dichter tegenover die goden. En misschien heeft het ook nog wel te maken gehad met de kalverdienst in Dan. Want Dan was ook in deze omgeving gelegen. En u weet dat na de splitsing in het 2-en-10-stammenrijk, daar die dienst aan de kalveren was van het 10-stammenrijk. In Dan en Bethel. Dus mogelijk heeft hij ook nog wel die afgoderij aan de kalverdienst hier op het oog. Als hij in tegenstelling tot die goden van hout en steen zegt, mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. En dan blijkt uit het vervolg hoe die geplaagd wordt door die heidense Canaanieten, ofwel door die Israëlische afgodendienaars. En dat kwam hard aan, gemeente. Met een doodsteek in mijn benen. Moet je nagaan hoe dat aan is gekomen. Holen mij mijn wederpartijders. En dan niet zomaar een keertje. Nee, als ze de ganse dag tot mij zeggen. Waar is uw God? Kijk, en die heidenen konden zeggen, hier is onze God. Ze konden naar iedere willekeurige tempel of bos gaan waar ze een afgodsbeeld hadden opgericht. En zeiden, kijk, hier staat onze Baal. Of hier staat onze Astara. Maar als ze nu aan u of jou vragen, waar is nou je God? En ook het moment, de timing waarop het gezegd wordt, juist dat deze man zo hunkert en verlangt naar de gemeenschap met God. Als Gods baren en golven over hem heen gaan, juist dan is daar die plaagstoot. Waar is nou je God? Wat moet je je smaders dan antwoorden? Vandaag zijn natuurlijk ook vele afgoden zichtbaar. Denk aan de goden van de sport. Denk aan de goden van geld en goed. Onze euro is ook een godheid aan het worden. Alles staat of valt met de euro. Wat is men toch in de weer, niet waar? Is er trouwens wel een levende God in ons leven? Is er het geloof in God? Kijk, je kunt God, en dat heb je veel mensen, God als een soort idee zien. God is het goede. Of God is de medemenselijkheid. Of God is de relatie tussen mensen onderling. U herkent dat wel uit de omgang met mensen. Maar de levende God, zoals deze door deze dichter wordt beleden, als die God die leeft en die ook een levende relatie onderhoudt met mensen, kennen we zo deze God. En dan is het nodig, gemeente, dat we de Heer Jezus Christus leren kennen. Want in hem wordt God geopenbaard. God geopenbaard in het vlees. En dan hoeven we niet ver te gaan. Want wij hebben die God die zich openbaart in zijn woord, door zijn geest. En dan weten we dat God mens geworden is. Oh, wat is dat bijzonder, gemeente, die afgoderij, die is gebaseerd op eigen gemaakte beelden. God drijft er zelf de spot mee. In Jesaja. Die goden moeten ze zelf dragen. Ze gaan eronder gebukt. Als ze gaan verhuizen, moeten ze hun goden meesjouwen. Maar deze levende God is die God die ons draagt. Ik zal u dragen, zegt hij bij monden van Jesaja. Maar nogmaals, God stelt zich tegenover, in deze psalm tegenover, die dode afgodsbeelden. Die ogen hebben en niet zien, die oren hebben en niet horen, die monden hebben en niet spreken kunnen. Als de levende God in zijn Zoon Jezus Christus. En dan is God mens geworden. Dat is zo ongelooflijk. Kijk, dat mensen zich tot goden verheffen of tot goden worden verheven, dat herkennen we. Dat gebeurt het op de dag van vandaag. Denk aan Lady Gaga. Dat is de vrouwelijke godin van de popcultuur. Miljoenen liggen aan haar voeten. En ze houden er een soort religie op na. Onvoorstelbaar. Maar nochtans, dat is realiteit. Maar als God zich gaat openbaren in het vlees, wat gebeurt er dan? Dan ligt er een kind in de krib. Zo laat God zien wie hij is. En zo kan dat nieuwe leven al een aanvang nemen in u en mijn hart. Als we nou bij de kribbe mogen buigen op 24 juli 2011. En er is niemand die u tegenhoudt. Ach, u weet, als Simeon dat kind ziet, dan kan die er met eerbied gesproken niet meer vanaf blijven. Hij grijpt het als het ware uit de handen van Maria. En hij zegt, nu laat Gerrit dienstknecht gaan in vrede, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Kerst vanavond, dat kan toch? Met het kind in de arm. Voor eeuwig behoud. Want gij zult zijn naam heten zaligmaker en hij zal zijn volk zalig maken van al hun zon. Deze pelgrim moest ervoor naar Jeruzalem reizen voor die ontmoetingen. Want hij spreekt hier over het verschijnen voor Gods aangezicht. Wanneer zal ik ingaan en voor Gods aangezicht verschijnen? God verschijnt dus. God laat zich zien. Met de ogen van het geloof, laat dat duidelijk zijn. O, hoe toonde hij zichzelf in de dienst van de offeranden in Jeruzalem. Daar wordt gezongen over Gods altaar, Psalm 43. Dat is diezelfde dichter. Dat is een tweeling, die psalms horen bij elkaar. Kijk maar, dan zingt hij. En dan is hij eruit. Dan ga ik op tot Gods altaar, tot God mijn God, de bron van vreugde. En dat is oud-testamentisch. Zo is God voor hem de bron van vreugde. En dan staan wij als nieuw-testamentische gemeente, oog in oog, met het kind in de krib. Zo verschijnt God. Kom, laten wij aanbidden. Kom, laten wij aanbidden. Die koning. Het was ook een zaak van vreugde, gemeente. Ach, dat weet u, met kerst is het een en al vreugde. En die vreugde komt uit de hemel. En die wordt gedeeld door degene die bij het kind knielen. Die het kind omhelzen. Die het kind aanvaarden. Als hun borg en als hun zaligmaker. Nou, deze dichter die denkt... Als ze zeggen, waar is nou je God? Dan denkt hij aan hoe die optrok met al die pelgrims naar Jeruzalem. Ik gedenk daaraan. Zo staat het er toch. Hoe ik optrok met de schaar. Met een feesthoudende menigte staat er zo mooi. Met een stem van vreugdegezang. En met lof. Dat is dus kennelijk een feest geweest. Een grote vreugde. Wij hebben ook Psalm 122 gezongen. Daarin wordt dat ook verwoord. De stammen naar Gods naam genoemd in tweede vers. Gaan. Derwaarts op waar elk zich buigt naar het ark die van Gods gunst getuigt. En straks aan het einde van de dienst gaan we zingen op Psalm 68. Hoe vrolijk gaan de stammen op naar Sion's Godgewijde top. Wat een vreugde om Gods aangezicht te aanschouwen. Oh, wat een openbaring niet waar als we oog krijgen voor de Heere Jezus Christus. Dat het God nou daarop gericht is dat we hem zullen aanschouwen. Dat is het leven. Bij de voorbereiding van de week van deze preek las ik nog een meditatief woord van iemand die in de gevangenis zat en wist dat hij om zou komen. Hij zat in een concentratiekamp van Hitler, van Adolf Hitler. En dan spreekt hij over deze psalm, of hij mediteert daarover. En dan zegt hij, dat aangezicht van God openbaart zich het allermeest in de gekruisigde Christus. Ik kan me er alles bij voorstellen. Als je zelf in lijden verkeert. En dat was zo met die man. En je dan oog krijgt voor hoe God verschijnt. We hebben u eerst Christus geschilderd in de krib. En hoe hij als het ware uit de armen van Maria wordt genomen. En God geven dat wij diezelfde actie hebben ondernomen vanavond. Maar nu verplaatsen we ons naar het kruis. Paulus die zegt in zijn brief aan de Galaten dat hij de Heer Jezus Christus voor ogen heeft geschilderd. Dat is onze roeping, gemeente. Om u de Christus voor ogen te schilderen. En nou kan een kind het begrijpen vanavond. Waar is een schilderij voor bedoeld? Om naar te kijken. En niet zomaar even een vluchtige blik. Als je werkelijk geïnteresseerd bent in kunst, dan ga je ervoor staan. En dan ga je kijken. En hoe meer je nou naar een schilderij kijkt, hoe meer oog je voor de details krijgt. Een vluchtige blik op Christus. Nee, zie op mij. Zie steeds op mij. Zie voortdurend op mij. O, wat heerlijk, gemeente, als we hem niet meer uit het oog kunnen verliezen. En willen verliezen. Als onszelf zalig mogen kijken. Zoals die ons als de gekruisigde wordt geschilderd. Want waar is nou je God? Nou hier. Zo ontmoeten we tot onze zaligheid. In de gekruisigde Christus. De hemelse Vader zegt het bij monden van Johannes de Doper. Zie het Lam van God. Hij spoort er ons toe aan om naar hem te kijken. Dat de zonde van de wereld wegneemt. Zijn daar u en mijn zonden bij, ja of nee? Dat biedt toch perspectief. Als die ze alleen zou wegdragen van Gods volk, dan val ik al direct buiten de boot. Want wie is dat dan? Oh, dan moet ik aan allerlei voorwaarden gaan voldoen. Maar dat is nou juist het geweldige van het evangelie. Dat het verkondigd wordt zoals de Bijbel dat zegt, zonder aanzien des persoons. Hoe onze cv, mag ik het zo zeggen, er ook uitziet, onze levensloop. Het staat God niet in de weg. Want Christus is voor ons gestorven, zegt de apostel, toen wij nog vijanden waren. En daarom de blik op hem, die het leven is. Dit is het eeuwige leven dat ze u kennen, de enige en waarachtige God en Jezus Christus, die gij gezonden hebt. Ik wil tegen de kinderen ook nog heel speciaal iets zeggen. Jullie mogen psalmen leren op school. Op de zondagschool. Misschien thuis ook wel. En je vindt het misschien niet eens altijd even leuk. Het kost wat moeite, het kost wat tijd. Maar mijn lieve kinderen, onthoud dit. Je leert ze voor je leven. Al die psalmen die ik nu uit mijn hoofd kan zingen, heb ik geleerd. Mijn moeder was altijd gewend om te zingen als ze aan de was was. Of als ze de aanrecht aan het schoonmaken was. En dan zong ze altijd de psalm die ik moest leren voor de zondagschool. En dan hoor ik bij wijze van spreken mijn moeder nog zingen, terwijl ze al lang bij de Heer Jezus is. Ouders, leer uw kinderen de psalmen. En kinderen, wees daarin gehoorzaam en lief. De Heere is het waard. Want hij bedoelt jullie zaligheid daarmee. Want als je nou een vader of moeder mag hebben die de Heere vreest, dan moet je maar eens vragen wat de psalmen voor hun betekenen. Daarin wordt het leven van de kerk blootgelegd. En nu ga ik jullie vertellen dat de Heere Jezus net als jullie die psalm gewoon geleerd heeft. Hij was kind net als jullie. Hij kon niet zomaar psalm 42 zingen. Nee, Maria heeft die voorgezongen voor hem. Woordje voor woordje. En dan met het tweede regeltje ging het niet. En dan zei zijn moeder ook, Jezus, goed luisteren hoe mama het zingt. Zo heeft hij ze geleerd. Net als ieder ander kind. En dan zullen de psalmen geweest zijn die hij ook niet begreep. Maar we lezen van Jezus dat hij toenam in wijsheid en in genade bij God en bij de mens. Kijk, dan komt er een tijd in je leven dat je verstaan mag wat je zingt. En daar gaat het om. Maar dan heb je de woorden paraat. En dan mag je de zaken van de woorden gaan leren. Door de Heilige Geest. God gebruikt die psalmen die je geleerd hebt. Om hem te leren kennen. Om van hem te houden. Dan heb je de woorden al paraat. Als je uit wil zeggen dat je van de Heere houdt. Dan hoef je alleen maar te zeggen ik heb lief. Want de Heere hoort mijn stem. Mijn smekingen. En mijn klaag. En als je het moeilijk hebt, dan zeg je, Heer, ik word benauwd van alle zijden. Maar ik roep u, ootmoedig aan. Kijk, zo gaat dat. Dat is nou de praktijk van de godzaligheid. Daar zit niks ingewikkelds bij. Het is kinderlijk eenvoudig. En dat is wat de Heer Jezus nou op het oog heeft. Zoals ik u zei, heeft die psalmen ook geleerd. Moet je je voorstellen. Psalm 42, die wij nou gezongen hebben. Prachtige psalm. En dan is er dus een moment dat hij gaat verstaan wat hij zingt. Hij zingt aan al uw baren en uw golven zijn over mij heen gegaan. En dan gaat hij ook verstaan wat dat voor hem zal gaan betekenen. Dat inderdaad al Gods baren en golven over hem heen zullen gaan. En dat hij erin onder zal gaan. Hij zal verdrinken. Onder de toorn Gods, onder u en mijn, over u en mijn zonde. En dan moet je eens kijken. Nou staat hier een refrein in die psalm, die keert in psalm 43 terug. U kent dat refrein allemaal. En dat geeft ook aan dat die twee psalmen bij elkaar horen. Wat buigt gij u neder, o mijn ziel, en wat zijt gij onrustig in mij? We kennen het uit ons hoofd. Hoop op God. Want ik zal hem nog loven. Hij is de menigvuldige verlossing. Mijns aangezicht zijn mijn God. Woorden die Jezus dus ook heeft gekend. Oh, en dat zien we dan in de praktijk van zijn leven terug. En dan denk ik met name aan Johannes 12. U weet dat Johannes niet beschrijft de geschiedenis van Gethsemane. Hoe Jezus daar worstelt. Om die drinkbeker niet te hoeven leegdrinken. Tot drie man toe dat gebed aan zijn hemelse vader voorlegt. En dan uiteindelijk zich vermannen mag om die weg te gaan. Om die drinkbeker inderdaad leeg te drinken. En gelukkig maar. Maar in Johannes 12. Dan spreekt hij die bekende woorden uit. Indien het tarwegraan in de aarde niet valt en sterft, zo blijft het alleen. Maar indien het sterft, zo brengt het veel vrucht voort. En dan denkt hij aan zijn eigen lijden en sterven. Want alleen, zoals de profeet dat zegt, als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. En nu realiseert hij zich dat in Johannes 12, dat hem wacht. En dan krijgt hij benauwd gemeend. Zeer benauwd. En dan gaat hij zijn eigen ziel toespreken. Zoals dat hier dus een aantal keren gebeurt in die psalm. Wat buigt gij u neder om mijn zielen. Wat zijt gewoon rustig in mij. Dezelfde zaak wordt dan door Jezus op andere wijze verwoord. Want wat zegt hij dan? Als hij zich dus realiseert dat hij zal sterven. Dat dat tarwegraan in de aarde zal moeten vallen om vrucht voor te brengen. Dan zegt hij, nu wordt mijn ziel ontroerd. Dat betekent heftig heen en weer geschud. Het raakt hem tot in het diepst van zijn mens zijn. Nu wordt mijn ziel ontroerd. Wat zal ik zeggen? En dan komt Gethsemane als het ware. Het wordt ook wel pre-Gethsemane genoemd, dit gedeelte. Wat zal ik zeggen? Vader, verlos mij uit deze uren. Daar hoor je eigenlijk in doorklinken. Indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Johannes heeft het in Johannes 12 al beschreven. Zodat hij het in het vervolg achterwege kan laten en wij er kennis van kunnen nemen bij de andere evangelisten. Vader, verlos mij uit deze uur. En dan is het spannend, gemeente. Wat zal die nu gezegd? Oh, dan klinkt het als het ware het nee, want dan zet hij hem met maar. Dat is dus de tegenstelling. Dus wat zal ik zeggen, vader, verlos mij in deze uren? Nee! Maar hiertoe ben ik in deze uren gekomen. Dat is het doel van mijn leven en van mijn sterven. En dan komt het, gemeente, dan heeft hij zich helemaal voor u en mij over. Vader, zegt hij dan, verheerlijk uw naam. Alleen zo kan ik met mijn bruid thuiskomen. Als ze gewassen en gereinigd zijn in mijn bloed. En daarom gaat hij, broeder. Daarom gaat hij. Zo wil hij dat vader verheerlijkt wordt. Opdat hij met zijn bruid zou kunnen pronken voor het aangezicht van de Vader. Om haar als bruid te werven kwam hij ten hemel af. Hij was die door zijn sterven aan haar het leven gaf. Weet u wat ook zo mooi is om te weten? Dat in het Nieuwe Testament, Dan gaan we dus 800 jaar verder ongeveer. Jezus ook hier geweest is in het noorden van Israël. Want dan lees je Matthäus 16 dat hij in Caesarea Philippi is. En dat is in dit gebied. Daar heeft nog 20 jaar voordat Jezus geboren werd een afgodstempel gestaan ter ere van de vruchtbaarheidsgod. Pan. Maar wat gebeurt op die plaats waar die tempel gestaan heeft van de afgod Pan? Dat was de god van de bossen. Dat kun je ook wel begrijpen, want het is daar een buitengewoon bosrijk gebied. Dan wordt er Herodes de grote bouwmeester, die ook de tempel heeft gebouwd. Wordt door Herodes de Grote daar notabene een tempel gebouwd ter ere van keizer Augustus. U weet, de keizer die leefde ten tijde van de geboorte van Jezus, die ook die volkstelling op touw heeft gezet. Augustus betekent een verhevene, die man die liet zich als een godheid eren. En Herodes de Grote, ja, die wou in het gevlei komen bij die Augustus. Die ging daar een tempel bouwen voor die man. En nu heeft Jezus dat ook gezien, gemeente, en ook die mensen die daar naartoe zijn gegaan. Dat zullen wel geen Joden geweest zijn, maar het waren toch wel allemaal mensen. En Jezus heeft ze gezien. En daar, in dat Caesarea Philippi, vraagt Jezus aan zijn discipelen: wie zegt gij dat ik ben? De mensen hebben allerlei oordelen over Jezus uitgesproken. De een zegt hij is de Johannes de Doper en de andere Elia en de andere Jeremia of een van de profeten. Maar gij, zegt Jezus dan, wie zegt gij dat ik ben? En dan komt het antwoord van Petrus en u weet het al. Gij zijt de Christus, de zoon van, en daar komt het weer terug hè, Psalm 42. De zoon van de levende God. En dan is het antwoord van Jezus, vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard. Dat is niet iets wat uit de mens komt, wat je nu zegt. Nee, maar mijn Vader die in de hemel is. Oh, dan weet u wie Christus is, gemeente. De Zoon van de levende God. En dat dat nu bevestigd wordt, hier en nu, 800 jaar later, in Caesarea Philippi. De Vader er nog eens, als het ware de stempel van echtheid opzet. Wie mij gezien heeft, zegt Christus, die heeft de Vader gezien. Die heeft de levende God gezien. Wie zal God zien en leven? Geen sterveling, maar in het aangezicht van Jezus Christus.
is Gods aangezicht in gunst tot ons gewend. En dat geeft de ziel verzadiging van vreugde. Herkennen we het? Is het ons om hen begonnen? En nou, ja kijk, als het nou zo is gelegen, gemeente, dan is die levende God, is de God van mijn leven geworden. Kijk, dan zit je niet vrijblijvend ook meer onder de prediking. Dan ben je maar steeds een regel vooruit geweest. Oh, en dan zijn het geen nieuwe dingen die er gezegd worden, dan zijn het oude zaken, maar die steeds weer nieuw mogen worden onder de prediking. En dat is ook in de voorbereiding van de prediking zo. Ik denk dat ik in mijn leven al meerdere keren over Psalm 42 gepreekt heb, maar zo heb ik er nog nooit over gepreekt. Dan wordt het weer nieuw. Alles nieuw. En dan ga je zo verstaan, we gaan er straks van zingen, over dat leven dat God aan de ziel geeft. Ja, de Heer Jezus Christus is onze levensvorst. Juist daar waar Hij zijn leven aflegt. Zo is Hij mijn leven. Zo lief heeft God nou de wereld gehad, dat Hij het leven van zijn Zoon daarvoor over gehad heeft. En die Zoon die heeft daar van harte in bewilligd. Zijn leven. Te geven. Dat heeft hij ook zo verwoord. Hè? De Zoon des mensen. Heeft zijn, of geeft zijn leven tot een rantsoen. Dat is tot een losprijs voor velen. En dan zie je in dat negende vers, er is steeds in deze psalm gesproken over God. In het Hebreeuws staat er dan Elohim. Maar in dat negende vers wordt de naam Heere ineens genoemd. En dat is de naam van de God van het verbond. Jahwe, Heere, met vijf hoofdletters. En dan klinkt in dat woord Heer het vertrouwen door van deze dichter dat hij heeft in deze God. Het waren barre tijden, om het zo te zeggen, in vers 8. Zegt hij, uw baren en uw golven zijn over mij heen gegaan. En dan denkt hij aan die, ja, die kokende watervallen, hè? Dat zegt hij ook, de afgrond roept tot de afgrond. Hè? Dan zie je die watervallen tegenover elkaar en ze kletteren naar beneden, dat hoor je daar. En dan schept hij hier het beeld dat de afgrond roept tot de afgrond. En dan bij het gedruis uw watergoten. O prachtige beelden, ik zie ze nog steeds voor me. En dan daarin dreig ik om te komen. Al uw baren, uw golven zijn over mij heen gegaan. En dan, maar, kijk, dat is dat maar dat we ook zo krachtig gezongen hebben vanavond. Maar de Heere zal uitkomst geven. Hij die is daags zijn gunstgebied. Hier staat de Heere zal desdaags zijn goedertierenheid gebieden. En dat woord goedertierenheid, dat is een heel speciaal woord. Dat heeft alles te maken met het woord Heere. Je kunt dat woord goedertierenheid nooit losmaken van de Heere, de God van het verbond. En dan een verbond dat God aangaat met zondaar. Alleen dan kan er sprake zijn van goedertierenheid. Gods ontferming, Gods liefde, Gods genade voor een zondig en een schuldig volk. Zoals we dat steeds ook zien bij het volk van Israël. Hoe ze het iedere keer weer verzondigen bij God. En nochtans zijn goedertierenheid het is die hen het leven doet behouden. Het zijn de goedertierenheden des Heren, zegt Jeremia in zijn klaagliederen. Daar hebt u het voluit. Dat wij niet vernieuwd zijn. En zijn barmhartigheden zijn elke morgen nieuw. Nou, dat staat hier. Maar de Heere zal desdaags zijn goedertierenheid gebied. Wat een geloofstaal, hè, in deze situatie. Dat hij zegt, zijn gunst, de gunst van de Heere, zal er toch iedere dag voor mij zijn. Ook al kan ik niet naar de tempel in Jeruzalem. En dan s'nachts, hoe zit het dan? U weet dat de nacht in de Bijbel het beeld is van de afwezigheid van God. De duisternis staat in de Bijbel altijd tegenover het licht. Als de Heere Jezus verraden wordt, staat er, en het was nacht. Kijk. Dan weet je precies wat nacht in de schrift betekent. En daarom kan de nacht soms wel bang zijn. In de nacht kunnen de bestrijders ook tekeer gaan in het leven van de kinderen van de Here. De slaap niet kunt vatten en je bestookt wordt door de boze. Kijk, hij wordt niet voor niets de vorst van de duisternis genoemd. En kijk nou eens wat er hier staat. Te midden van al die noden, die baren en die golven die over hem heen gegaan zijn. Maar de Heere zal desdaags zijn goede tierenheid gebieden. En desnachts zal zijn lied bij mij zijn. Hoor je het nou, kinderen? Ik zei het toch, dat je die psalmen moest leren. Nou, je mag ze leren. Het is toch wat dat je dan in de nacht de psalmen van de Heere krijgt die je geleerd hebt als kind. En dat er zelfs in de nacht gezongen kan worden. Dat is zo mooi in de beruimde versie van deze psalm. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen daar ik hem verwacht. Weet je het nog, als Paulus en Silas in de gevangenis zitten, in de diepste kerker, 3 verdiepingen diep, onderste kerker staat er. Pik en pik donker. En dan horen de gevangenen ze zingen. De lofzangen staat er. Daar beoefenen ze wat hier staat. Desnachts zal zijn lied bij mij zijn. Geweldig, hè? En dan is dat lied een gebed. Dat zou je er misschien niet voor houden, maar ja. Als nou die psalm in de overdenking mag zijn in de nacht, is dat het gebed. Zo wordt de gemeenschap met God beoefend. Gebed hoeft niet altijd op je knieën plaats te vinden. Kan toch ook in de auto gebeuren? Kan toch ook liggend in bed gebeuren? Zo als je die psalm mag opzingen in je hart of misschien wel hardop. Ik ga eindigen. Want de tijd is weer bijna om, maar om nou eens met de praktijk te eindigen, gemeente. De praktijk van de godzaligheid. Ik heb er natuurlijk al iets van gezegd vanavond, ook voor onze kinderen. Maar dit is toch wel iets wat, ja, helemaal aansluit bij dat wat we vanavond hebben gehoord. Daar was een vrouw en moeder, nog niet zo oud. Nog geen 60 jaar. En die moest gaan sterven. Die was ongeneeslijk ziek. En ik vergeet nooit dat ik bij haar kwam. Tot ze net de tijding gekregen. Dat ze ongeneeslijk was. En dat ze naar huis mocht om te sterven. En ze lag te huilen natuurlijk. Dat is wat als je zo'n boodschap krijgt. Maar, zei ze. Kijk. Dat is het nochtans van het geloof. Maar, zei ze, de Heer is mijn herder. En mij zal niets ontbreken. Dat heeft hij me beloofd, dominee. En in die gesteldheid mocht die vrouw haar ziekbed beleven. Al ging ik ook in een dal der schaduw des doods. Ik zal geen kwaad vrezen, want gij zijt met mij, uw stok en uw staf. Die vertroostte mij. Rijk is dat, hoor, als je zo'n gemeentelid mag begeleiden naar het einde. En toen was het einde bijna daar. En toen sprak ze. We hadden het toen samen over Psalm 73. En mij hiertoe door u bereid opnemen in uw heerlijkheid. En toen zei haar man ineens. Dat gaat zomaar niet, hoor. Ik wist niet wat ik hoorde. Een mens zal eerst dit. En een mens zal eerst dat. En een mens moet eerst zus.
En een mens moet eerst zo. Ik was er meer verslagen van dan die vrouw. Heel bijzonder. Maar ik ben er verslagen weggegaan, dat weet ik nog wel. En wat gebeurt er zich? De volgende morgen om 7:30 gaat de telefoon. En toen kreeg ik die meneer aan de lijn. Die dat gezegd had tegen zijn vrouw, waar ik bij was. En toen zegt die dominee, hij huilde. Ik moet u iets vertellen. Zeg, wat is er? Hij zegt, vannacht sliep ik boven en mijn vrouw ligt beneden op dat ziekenhuisbed, weet u wel. Hij zegt, en ik word wakker door zingen. En daar zingt Psalm 42. Ik heb mijn tranen onder het klaar. Tot mijn spijzen dag en nacht. Daar mijn spotters durven vragen. Waar is God die hij verwacht? Hij zegt, dominee, dat was voor mij. Ik was die spotter. En ik had al dat leed haar aangedaan. Hij kreeg zijn schuldbrief thuis. En toen is hij voor de Heer op de knieën gegaan en heeft hij zijn zonde beleed. Hij zegt, maar ze zong gewoon door. Maar de Heer zal uitkomst geven. Hij die daar zijn gunst gebiedt, zal in dit vertrouwen leven. En dan komt het, wat ik net tegen de kinderen gezegd heb. Dat zong zij ook, ik zal zijn lof. Zelfs in de nacht zingen. Daar ik hem verwacht en mijn hart, wat mij dan ook mogen treffen, tot de God van mijn leven hef. En toen naar zijn vrouw, schuld beleiden. En toen om 7:30 naar de dominee, schuld beleiden. En zo is dan God, de God van je leven. Dat was hij al voor die vrouw. En in die nacht werd hij van die man. En gemeente, dan hoop ik dat er velen zijn. Kon het zijn allen, hè? Dat begrijpt u wel. Als ik nou deze scharen zie, dan denk ik, Heere, laat ze nou allemaal kunnen zeggen. De God van mijn leven, er is voor u maar één woordje voor nodig. En als hij nou mag zeggen, hij is de God van mijn leven, hè? Laat het dan ook horen. Dat hoeft niet op een optochtelijke manier, helemaal niet. Maar laat het wel aan ons gezien en gehoord worden. Wie de God is van ons leven. En dat hij is de levende God. Gun leven aan mijn ziel. Dan loof mijn mond, uw trouwe hulp. Stuur mij rechte sporen. Amen. Zingen we Psalm 119, vers 88. Laat ons danken en bidden. Heere, wij danken u voor dit woord. U bent de levende God. En u bent ook die God die aan de ziel het leven geeft. En geeft dat dat de uitkomst mag zijn van dat wat we hoorden. Daar was het u om te doen, Heere. U hebt geroepen opdat wij zouden antwoorden. U hebt uw Zoon Jezus Christus laten uitschilderen opdat we naar hem zouden zien. U die het zelf zegt, lam, zie het lam van God. Het is mijn lam. En het is er toe bestemd om de zonden van de wereld weg te nemen. En zo hebt u ons een vrijbrief gegeven om toch vooral de ogen op hem te slaan. Zie op mij en word behouden, o alle gij einden der aarde. Want ik ben God en niemand meer. O dat toch niemand van ons deze Christus zal negeren, Heer. Opdat we niet ten laatste om zullen komen in onze zonden en ongerechtigheden. Buitengesloten, inderdaad. In de buitenste duisternis, zoals uw woord daarover spreekt, wat een ernst toch. Terwijl het licht van uw genade zo voluit heeft geschenen. Hier en nu, vanavond, maar al die keren. Dat de Heer Jezus Christus onder ons verkondigd mocht worden. En zijn voetstappen onder ons zetten. Heere, gedenk ons. Ook het verdere van deze avond, geef ons nog een goede en gezegende zondag. Vergeef onze zonden. We bidden u voor de nabestaanden van onze broeder, dominee van Gorssel, die u hebt willen thuishalen. Een veelbewogen leven, dienaar van het goddelijke woord geweest. Vele malen het evangelie van vrije genade op zijn eigen wijze verkondigd. Ook ongetwijfeld hier tot zegen geweest voor velen en op andere plaatsen. Maar wat groot, Heere, als wij welkom worden geheten, komt in, gij gezegende van de Vader. Of komt in, gij goede en getrouwe dienstknecht. Over weinig zijt gij getrouw geweest en over veel zal ik u zetten. Heere, dank voor wat u gaf. Verzoen onze zonden. Wij bidden het u in Jezus' naam. Amen. Onze slotzang is Psalm 68, vers 13. Looft God in zijn gemeente alom. gemeente, gaat hen in vrede onder de zegen van de Heer. De Heer zegene u en hij behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over uw lichten. En hij zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u. En hij geven u vrede. Amen.